Goed, dames en heren, fijn dat u er allemaal bent hier op het scherm. Er zijn alleen maar de mensen zichtbaar die aan het boek hebben meegewerkt en die hier een rol hebben te spelen vanavond. Maar de anderen zijn wel aanwezig, kunnen alleen dus slechts participeren aan de discussie. Dus ik begin even met een paar technische opmerkingen. De eerste dus heb ik al gehad, hè, dus de panelists zijn in beeld. De anderen kunnen alleen participeren in de discussie via, en dat is mijn tweede opmerking, via de toets Q&A die onderaan het beeld verschijnt. En daar kunt u een vraag in toetsen. Dat is dus eigenlijk de enige manier waarop deel kunt nemen aan het webinar, dus niet in beeld of sprekend, maar wel via die functie. En dat, daar stellen we ook erg prijs op, dat degenen die aanwezig zijn daar vragen stellen aan Ronald van Raak of Carla Dick of aan een van de anderen. Dus dat is een tweede opmerking. Derde is dat niet iedereen die dit zou willen volgen in staat is om dit vanavond live bij te wonen. Dus de vraag was of dit bewaard kon blijven. En dus nemen we het op. Dat zeg ik even bij deze. Dus degene bijvoorbeeld die wel een vraag zou willen stellen, maar dat liever niet voor de hele wereld willen doen, dat kan. Dan moet dat anoniem worden ingediend, die vraag. Dus dat kan ook. Dat zijn denk ik de technische vragen die we... De technische kwestie die ik eventjes aan de orde wilde stellen. Mijn naam is Henk de Velde. Ik ben een van de samenstellers van de bundel. Het slotakkoord die de aanleiding is voor deze bijeenkomst. In dat boek, daar hebben wij als auteurs, en de auteurs heeft u hier vrijwel allemaal in beeld, behalve een van ons die helaas niet erin slaagde om toegelaten te worden. Hopelijk gaat dat nog gebeuren. We hebben ons in dat boek bezig gehouden met het afscheid van de politiek. En dat is een vrij bijzonder onderwerp, in die zin dat er over politici heel veel geschreven is, ook door historici. Maar over het afscheid van de politiek is dat veel minder het geval. En daar hebben wij bij deze gelegenheid ons nu op geconcentreerd. Mede-redacteur Diederik Slijkerman zal zo iets zeggen over het boek. Maar dat is dus het thema, het afscheid van de politiek. Nou, dan gaat het in het boek vooral over bestuurders in de Nederlandse politiek in de 19e en 20e eeuw. Maar het meest bijzondere afscheid van de politiek vindt eigenlijk nu juist plaats. Namelijk dat collectieve afscheid van Kamerleden dat na de verkiezingen altijd plaatsvindt. En zoals we zo meteen ook zullen horen, gaat het dit keer om 69 Kamerleden. Dus dat is nogal een aanzienlijk deel van de Kamer dat afscheid neemt. En die Kamer die willen we in deze bijeenkomst centraal stellen. Hè, de opwinding van de politiek zoals je die daar ziet, de passie. Maar ook het ambt van Kamerlid, wat daar bijzonder aan is. De mens van het Kamerlid, achter het Kamerlid, maar ook de functionaris. Het komt eigenlijk denk ik allemaal aan de orde bij deze bijeenkomst. Het afscheid van de politiek zegt daarmee ook denk ik iets over wat politiek eigenlijk is. Omdat je als je gaat afscheid nemen ook als vanzelf gaat terugblikken. Nu nemen mensen vaak heel snel afscheid van de Tweede Kamer. Onder die 69 zullen er flink wat zijn die maar vrij kort in de Kamer hebben zitting gehad. Maar wij hebben nu vanavond juist twee Kamerleden uitgenodigd voor wie dat niet geldt. Die niet al na twee of drie jaar afscheid nemen, maar veel langer aan het woord zijn geweest. Namelijk Carla Dick Faber, die ziet u niet in beeld, want die is op dit moment in de Kamer aan het woord, of ongeveer aan het woord. Zij neemt deel aan het coronadebat en zal dus pas later aansluiten. En Ronald van Raak wel in beeld. Ik ben ook heel blij dat hij hier ook echt bij kan zijn. Carla Dick Faber van de ChristenUnie en Ronald van Raak van de SP. Dus ook verschillende partijen. Het gaat ons ook om, in zekere zin zou je kunnen zeggen, misschien is dat ook een beetje mijn persoonlijke inbreng hier, om het eren van dat Kamerlidmaatschap via twee mensen die dat op een eervolle manier hebben verricht. Wij zijn ervan overtuigd dat zij beide ons een mooie terugblik kunnen geven zometeen. Ik zal dan nog even zeggen hoe we ons voorstellen dat het programma vandaag verloopt. Dat is dus doordat Carla Dick in de Kamer aanwezig is op dit moment een beetje ingewikkelder geworden. Maar we stellen ons het voor als volgt. Na mij komt zometeen toch de Kamervoorzitter even aan het woord. Khadija Ariep, die is dan op dat moment even op twee plekken tegelijk. Alleen zij meldt zich bij ons via een vooraf opgenomen filmpje. We hadden gedacht, we organiseren de bijeenkomst op een avond dat de oude Kamerleden allemaal al vrij hebben. Maar dat bleek dus toch uiteindelijk niet het geval te zijn. De Kamervoorzitter had ook graag bij willen zijn, maar dat lukt dus niet. Maar ze heeft een filmpje opgenomen. Ik zal mijn best doen om dat straks af te spelen. Dat is nog wel een hele tour voor mij, maar ik zal het best doen. Daarna zal Diederik Slijkerman, de eerste redacteur van het boek van Slotakkoord, die zal iets over het boek vertellen. En dan gaan we over naar de twee verhalen. Eerst Carla Dick, die dus daarvoor zich even spoedt uit de Kamer om bij ons aanwezig te kunnen zijn. Die zal haar verhaal kunnen doen en dan kort vragen beantwoorden, dan rent ze weer terug. Maar daarna hebben we gelukkig alle tijd dan ook wel weer voor Ronald van Raak, die daarna aan het woord komt. We willen ook als auteurs van het boek, we hebben ons immers verdiept in het politiek afscheid, ook enkele vragen stellen aan de Kamerleden, waarna ook we echt de zaal het woord willen geven. En daarvoor zal ook Matthijs van der Waard, die hier ook in beeld, die zal de vragen in de Q&A zal die bijhouden, zodat we die dan ook kunnen doorgeven en mee kunnen nemen in de discussie. Dus dat is ongeveer het spoorboekje voor vandaag. En het geheel zal niet langer dan anderhalf uur duren, dus om 8:30 is het dan weer voorbij. Goed, dan zou ik nu graag willen beginnen met het filmpje van Khadija Ariep. En daarvoor moet ik even het scherm van mijn computer delen. En dat ga ik nu proberen.
Beste allemaal. Ik had de eer om vandaag bij jullie aanwezig te zijn. Ik ben uitgenodigd om de opening te doen van deze digitale bijeenkomst. Helaas kan dat niet. Ik moet hier aanwezig zijn, vandaar ook dit filmpje. Vandaag debatteert de Oude Kamer over de Europese top en over corona. Een beetje ongebruikelijk dat de Oude Kamer na de verkiezingen nog bij elkaar komt en ook nog debatteert en over moties stemt. Volgende week worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. Maar dit moment komt ook goed uit, want ik ben ook bezig met de voorbereidingen van het afscheid van 69 Kamerleden. En het is best wel moeilijk. En onder die 69 Kamerleden zijn er ook twee bijzondere Kamerleden. Dat is Ronald van Raak en Dick Faber. Ook jullie krijgen een aparte speech. Het is moeilijk om afscheid te nemen. Ik vind het ook ongelooflijk leuk dat Henk ter Velde samen met zijn collega een prachtig boek heeft geschreven over wat het betekent om afscheid te nemen van de politiek. Het lijkt heel gewoon, maar dat is het niet. Dat zie je ook aan dat boek. Ik moet het nog helemaal lezen. Ik ben er wel aan begonnen. Ook in verband met het afscheid van de collega's straks. Maar het laat zien dat het niet makkelijk is om afscheid te nemen van een instituut waar wij hier allemaal dag en nacht hebben doorgebracht, waarbij de emoties hoog oplopen. Debatten werden gevoerd over zaken die kiezers raken. Om in de politiek te komen is het heel leuk en heel gewoon enzovoort. Maar om afscheid te nemen, dat moment is toch wel best wel ingewikkeld, maar ook heel bijzonder. Ik vind het zelf ongelooflijk jammer dat veel Kamerleden de Kamer verlaten. De doorloop is heel hoog. We weten hoe zwaar dit ambt is, maar ook dat het jaren duurt voordat je het vak eigenlijk eigen maakt. En we zien de laatste jaren dat partijen ongelooflijk behoefte hebben om te vernieuwen. Heel veel Kamerleden verlaten de Kamer na één periode. Dat is zonde. En we missen ook het collectief geheugen. We werken daaraan, Maar het gaat niet makkelijk als elke keer weer een nieuwe generatie moet worden opgeleid. Natuurlijk worden Kamerleden niet voor het leven benoemd. Er komt altijd een moment dat je afscheid neemt. Nou, jullie beiden, zowel Ronald als Carla, hebben aangegeven dat het mooi is geweest. Dat is op zich ook wel bijzonder. Ik behoor tot langzittende Kamerleden samen met Wilders en Van der Staaij. Maar ook voor ons komt een moment dat wij ook op een gegeven moment afscheid gaan nemen. Maar dat is nu niet aan de orde, kan ik jullie melden. Want we zijn alle drie weer herkozen. En het is een grote eer om het te mogen doen. Ja, ik heb heel veel te melden, vooral aan Ronald en aan Carla. Maar dat ga ik nu niet verklappen. Dat hou ik eigenlijk voor me tot volgende week, 30 maart. Voor Henk en zijn collega Diederik, volgens mij heet hij, wil ik jullie ongelooflijk bedanken voor het mooie boek. Zelf vind ik het ook interessant om het te lezen vanwege die historische momenten bij een aantal prominente politici. Wat het betekent om van het ene op het andere moment niet meer politiek actief te zijn. Ik denk dat ik daar heel veel van kan leren. En ik hoop dat alle collega's die nu vertrekken ook zo'n boek gaan aanschaffen. Anders zorgen we ervoor dat het onder hun aandacht komt te staan. Ik wens jullie een hele mooie digitale bijeenkomst. En ik hoop iets daarvan terug te zien. Dank jullie wel. En heel veel plezier straks.
Goed, dat was dus de Kamervoorzitter en dan geef ik het woord aan Diederik Vlijkerman.
Ja, dankjewel Henk. De bundel gaat over het einde van politieke carrières vanaf de 18e eeuw tot heden. En de achtergrond van de bundel is dat dat groep historici zijn, die alle gepromoveerd zijn in Leiden bij Henk de Velde. Op een periode of op een persoon die in de bundel eigenlijk ter sprake komt. En zo hebben we eigenlijk een overzicht daarmee ook gegeven van de politieke geschiedenis vanaf het einde van de 18e eeuw. En in onze zoektocht naar van, goh, wat is nou eigenlijk een relevant onderwerp, kwamen we tot de slotsom dat er veel over politiek is geschreven, maar eigenlijk niet over wat er gebeurt met politici op het moment dat ze afscheid nemen. En zoals Henk zei, het zegt iets, de manier en het afscheid nemen ook over de carrière van een politicus, maar ook over hoe de politiek werkt, in elkaar zit en het systeem in een land effecten heeft. Zo is in de Engelse traditie het beeld dat als een politicus afscheid neemt, zijn carrière in feite in een tranendal eindigt. En wij vroegen ons af in onze bundel, geldt dat ook voor de Nederlandse politiek? In het boek draait het eigenlijk vooral om politici die een bestuurlijke rol hebben bekleed. Zoals Henk eigenlijk in zijn inleiding ook aangaf. En dan vaak in de regering. En het aardige is dat het weliswaar historisch is, maar de figuren die wij bespreken zijn herkenbaar in de huidige politiek. Zoals Alexander Gogol, die rond 1800 al zich gedroeg als bestuurder, die liever niet als politicus werd gezien. Of Maarten van der Goes, die toen hij afscheid nam van de politiek aardappels ging poten. En eigenlijk in praktijk bracht il faut cultiver le jardin. Het verlichtingsideaal en eigenlijk de politiek als verlengstuk van zijn tuin zag. Of misschien wel andersom, zijn tuin als verlengstuk van de politiek. Dan hebben we ook figuren als Floris van Hal en Dirk Donker-Cursius, die eigenlijk met welgemoedig afscheid namen van de politiek en tevreden waren over wat ze hadden bereikt. En dat is eigenlijk een generatie van bestuurders. Midden 19e eeuw verandert dat als we een Franse van de Putten krijgen die probeert als politicus een beleid te voeren van winning hearts and minds, wat nu eigenlijk vandaag de dag steeds meer een trend is om te kijken ook naar ontwikkelingslanden, daar niet in slaagt en eigenlijk gefrustreerd daarover zijn frustraties eigenlijk meeneemt in zijn graf. We zien dan ook politici die eigenlijk verslaafd waken aan de politiek. Zoals Wim Treu, die 7 politieke levens leidt en steeds weer terugkomt in de politiek om weer opnieuw zijn daden probeert te verwezenlijken. En in dezelfde lijn Wilhelmina, die eigenlijk geketend aan haar staatkundige verantwoordelijkheid ook haar roeping trouw blijft tot het einde, ook als zij nieuwe roeping vindt in het geloof. En Hilda Verweij-Jonker, die op hoge leeftijd nog zorg en in gang zet de ouderenemancipatie, terwijl ze eigenlijk op een gegeven moment te oud wordt om die ouderenemancipatie te blijven uitdragen. Dan eigenlijk in de 20e eeuw zie je ook steeds meer dat politici hun ambities openlijker uiten. En dan ook eigenlijk een diepere val doormaken of een grotere teleurstelling krijgen als zij dat niet kunnen verwezenlijken. Dan krijg je politici van een abrupte val of van vernuikte ambities, zoals een burgemeester van Amsterdam, Gijs van Hal, Hans Janmaat en Lubbers, die uiteindelijk verstrikt raakt in de MeToo-affaire. En de parallel daarvan, naast de politieke wereld, de muziekwereld, Gatti, die dat meemaakt met het Amsterdamse Concertgebouworkest. En dan zie je ook parallellen tussen de politieke en de muziekwereld ervan andersom. Uiteindelijk is het beeld wat opreist uit onze studie dat afscheid nemen van een politieke carrière ingewikkeld is, ook in Nederland, maar dat het in Nederland toch anders is dan in het Verenigd Koninkrijk, dat je ziet dat het niet altijd in een tranendal eindigt. Henk, ik wil jou weer het woord geven. Je geluid dat uit.
Nu is het wachten even op Carla Dick Faber, die zich zal melden als het goed is. Ik denk dat ze nu aanwezig is. Ja.
Ja, ze is er nu.
Ja, we zien haar nu haar naam in beeld verschijnen, maar nog niets. Nog zonder beeld.
Ik kan jullie wel allemaal zien. Hebben jullie het over mij?
Oh. Ja, zeker, ja. Ja, maar dat
kan jullie ook horen, maar ik heb.
Er zit, als het goed is, linksonder symbooltje van de video. En die staat misschien uit?
Nee, volgens mij niet. En ik heb... ach jongens, ik heb gewoon ingelogd volgens mij. En dat heb ik met een iPad gedaan in plaats van met de computer.
Oh, dus daar zit misschien geen beeld op dan. Maar de stem is in ieder geval... Ja, daar gaat hij. Prima. Ja.
Ja. Ja. Volgens mij is er nu iets veranderd in het systeem. Ja, nu ben ik erbij. Ja.
Nou, welkom. Zo. Welkom. Erg fijn, dat het gelukt is om aanwezig te zijn. En ook zeker om snel te ontsnappen uit de drukte van de Tweede Kamer. Dat is nu nog maar voor even en straks voor permanent. Hè? Maar dat is nu nog midden uit in het debat. Dus de adrenaline zal nog aanwezig zijn, maar heel fijn dat het toch gelukt is om hierbij te zijn, want zoals ik in mijn inleiding eerder zei, het is van belang dat we stilstaan bij het afscheid van Kamerleden in het algemeen en zeker bij Kamerleden die de functie wat langer hebben vervuld, en dat is zeker in dit geval zo, hè, 9 jaar is niet niks, en ook een Kamerlidmaatschap dat niet ongemerkt voorbij is gegaan. Als ik het goed heb, heeft Vrij Nederland Carla Dick Faber in 2015 uitgeroepen tot meest efficiënte Kamerlid. Dat is toch niet helemaal niks, zou ik denken. En ze heeft zich in de loop van de tijd ook met allerlei cruciale domeinen bezig gehouden. Zorg, klimaat, landbouw en cultuur. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar we iedere dag over discussiëren. Dus dat is zeker aanleiding voor een terugblik. En we zijn erg benieuwd naar het verhaal over het afscheid van de politiek. Dus the floor is yours.
Ja, dank jullie wel. Fijn dat ik zo nog even mag aanschuiven en eigenlijk beter gezegd zomaar mag invliegen in dit gesprek. Dat is niet mijn gewoonte om het op deze manier te doen, maar het debat over de coronamaatregelen, dat was gepland tot 7:00, maar het loopt erg uit en er zijn daarna ook nog stemmingen. Dus ik kom even binnen, ik vertel wat, we kunnen wellicht van gedachten wisselen en dan moet ik helaas ook weer terug. Dus ik kan niet tot het einde blijven. Ik kreeg zeg maar in de aanloop naar dit gesprek kreeg ik ook een aantal vragen per mail om daarop in te gaan. Hè, van wat maakt het afscheid van de Kamer bijzonder? Waarom valt het afscheid juist nu? En welke voordelen en eventuele moeilijkheden kent zo'n grotendeels zelfbepaald afscheid? Nou, ik denk dat... ik weet niet of jullie al naar Ronald geluisterd hebben, maar hij zal het wellicht beamen dat het Kamerlidmaatschap is niet zomaar een baan of zo. Ik weet niet of dat voor anderen ook zo geldt, maar ik denk dat de meeste Kamerleden wel echt ook aangeven dat het gewoon echt iets heel bijzonders is. In ieder geval geldt het wel voor mij. Het is niet een baan ergens in je carrière of zo, maar ja, voor mijzelf was het gewoon echt een roeping. In 2012 was het helemaal niet mijn ambitie om Kamerlid te worden en... Het is ook best wel bijzonder gegaan dat de voorzitter van de selectiecommissie toen belde van op een maandagavond. Ik zat in een statenvergadering. Waar zou je langs willen komen voor een gesprek? En ik dacht, ja, hij kent me toch, waarom wil je me spreken? Maar dat bleek toch een heel serieus gesprek te zijn. En toen kreeg ik 1 nacht om te beslissen of ik Kamerlid wilde worden. Dat was doordat mijn voorganger Esme Wiegman, die had eigenlijk op een vrij laat moment besloten om te stoppen. Dus ze zaten... Ja, een beetje met handen in het haar. En ze waren op zoek naar een opvolger voor SME. En ik paste in het profiel. Dus ja, zo ben ik Kamerlid geworden. En ik vind het gewoon echt heel bijzonder. Het is een, elke dag als je hier loopt, zeg maar. En ook in de voetsporen van voorgangers. Maar ook de inhoud van het werk. Je steentje bijdragen aan. Het beter maken van deze samenleving, het functioneren van de samenleving, de zorg voor de aarde, dan dat is gewoon echt elke dag weer iets waar ik heel dankbaar voor ben. En dat went nooit, zeg maar. We hebben allemaal zo'n kamerpas en je zou bijna zeggen van nou, je stapt weer naar binnen bij je werk, maar ja, dat je zo'n kamerpas hebt en dat je zo naar binnen kan stappen, dat blijft gewoon elke dag weer bijzonder. Dat betekent ook dat ik het afscheid niet zomaar even besloten heb. Ik had ze eerlijk gezegd voor jou als ik van plan om gewoon door te gaan. Ik had ook al een brief geschreven aan de selectiecommissie. Nou, geef me maar een hoge plek op de kandidatenlijst. En nou, niets wees erop dat dat niet zou lukken. Integendeel. Maar ik heb toen ik de deur achter me dicht trok, na het gesprek met de selectiecommissie, ja, toen knaagde het al aan mij van, nou, dit voelt gewoon niet goed. Het was wel een goed gesprek, maar ik twijfelde. Maar heb zeg maar die twijfel ook wel heel lang diep van binnen verstopt en heel lang voor me uitgeschoven. Eigenlijk tot in de zomer ik met mijn gezin op pad was en weer een coronadebat dreigde. En ik was met mijn gezin dus op pad. We konden precies een week op vakantie. Ik had tot vrijdagavond gewerkt. Zaterdagochtend gingen we naar Oostenrijk en voor een week wandelen in de bergen. En ja, ik heb gewoon de hele week met de telefoon in mijn hand achter mijn gezin aangelopen. En ja, toen halverwege die week dreigde ook nog dat er een debat zou plaatsvinden. En ja, het is maar een vakantie. Hè? Maar het stond voor mij ook wel symbool voor het Kamerlidmaatschap en het werk wat erbij hoort. Wat gewoon steeds sneller gaat, steeds hectischer is. Gewoon alles overheersend gaat worden. Toen dacht ik echt van, ik moet gewoon nu een beslissing nemen. Ik slaap altijd goed. Ik heb toen in de vakantie heb ik een nacht gewoon bijna niet geslapen. Dus dat was wel heel veelzeggend. En toen kwam ik thuis, heb ik nadat ik thuis was gekomen, heb ik gebeld met iemand die mij goed kent en die de politiek goed kent. En ja, daar ben ik gewoon een paar rondjes mee gaan lopen rond de Reewijkse Plassen. En toen in het gesprek met hem kwam ik er eigenlijk achter van, nou, ik heb gewoon een beslissing al genomen. Ik wil hiermee stoppen, omdat ik... De politiek gaat altijd maar door. Het is continu aanstaan. En ik merkte ook dat op steeds meer plekken waar je komt, word je vereenzelvigd met de politiek. Hè? Mensen zien niet meer de persoon, maar ze zien alleen maar de politicus. Tot zelfs verjaardagsfeestjes aan toe, dat er wordt gevraagd... En hoe is het in Den Haag? Niet hoe is het met Carla, maar hoe is het in Den Haag? En dan komt het hele verlanglijstje. En dat mag en dat snap ik ook heel goed. En ik heb hier natuurlijk ook een heel bijzondere baan, een heel bijzondere positie. Maar ik dacht ook van, nou, als als mensen mij alleen maar als politicus zien, als ik de hele vakantie met mijn gezin, met de telefoon in de hand, door de bergen wandel, dan ben ik ook gewoon mezelf aan het verliezen. En dat wil ik gewoon niet toestaan. Dus toen heb ik inderdaad tijdens onze fractiedagen eerst Gert-Jan geïnformeerd, toen de andere Kamerleden, toen de voorzitter van de selectiecommissie, en zo langzamerhand het kringetje uitgebreid. De vraag is, waarom valt het afscheid juist nu? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb het 8,5 jaar gedaan. Het Kamerlidmaatschap. En ik vind het ook gewoon een hele mooie periode. En ja, voor mij is denk ik nu wel het moment. Nou, misschien wat ik zei over dat je gewoon echt jezelf dreigt te verliezen. Het Kamerwerk wordt ook gewoon harder, intenser. Hè? Je moet altijd aanstaan, altijd onder het toezicht van de media. Er is weinig tijd voor bezinning en reflectie. Er is steeds meer polarisatie in plaats van verbinding. En je ziet wel dat toeneemt. Dus de combinatie van dit met dat ik toch ook al 8,5 jaar in de politiek zit. En mijn persoonlijke omstandigheden. Ik wil ook gewoon meer bij mijn ouders zijn die ook op leeftijd zijn. Daar wil ik mantelzorg voor bieden. Dat hele samenspel maakte dat ik dacht van het is gewoon nu tijd om te gaan. Dus ik heb zelf besloten om te stoppen. En ik denk dat een goede beslissing is geweest. Het prikbord achter mij is leeg, kunnen jullie al zien. Het is helemaal leeggehaald. Ik ben bijna klaar. De kamer is ook bijna leeg. Maar ik werk door tot de laatste dag, want ik heb vandaag nog een coronadebat en er liggen nog 2 sets schriftelijke vragen klaar. Dus geen zorgen. Even kijken, welke voordelen heeft dan moeilijkheden? Ik heb zo grotendeels zelf bepaald afscheid. Ja, ik denk dat de voordeel is dat je toch zelf de regie hebt. Je moet ook altijd beseffen, je bent als Kamerlid maar voorbijganger. Het kan maar zo afgelopen zijn. Je kunt natuurlijk zelf de beslissing nemen. Of je laat het over aan de kiezer of aan selectiecommissies. En dat gaat soms ook met veel verdriet gepaard. En misschien mag ik mijn collega Suzanne Kreuger noemen. Helemaal niks negatiefs over die meid. Het is een fantastische vrouw. Ze zet zich met hart en ziel in voor het klimaat. Heel actief op Twitter met de hashtag meer treinen, minder vliegen. Het is gewoon een leuke vrouw. Ik bedoel, ik had haar zo graag een zetel gegund. En dan zie je ineens dat GroenLinks toch minder zetels heeft dan verwacht. Dan worden mensen met voorkeurstemmen gekozen. En Suzanne moet volgende week afscheid nemen. Dat vind ik zo verdrietig. Dat gaat me gewoon echt enorm aan het hart. Op zo'n moment word je dus gedwongen om afscheid te nemen. En dat is, ik vind het. Als ik aan iemand als Suzanne denk, is het voor haar persoonlijk een drama. Ik vind het voor GroenLinks een drama en voor de Tweede Kamer ook. Ik kan de andere collega's noemen. Maar omdat zij nu bij mij in dit coronadebat ook zit, zij voert het woord vandaag, moest ik aan haar denken. Dit kan gebeuren. En je weet, je bent hier maar tijdelijk, je bent maar voorbijganger. Maar dit geeft gewoon op heel veel plekken heel veel verdriet. Een afscheid in de politiek is gewoon vaak niet fijn. Mensen gaan weg door dit soort omstandigheden. Er zijn in het verleden ook al politici vertrokken doordat er een schandaaltje was of andere redenen. Een zelfgekozen afscheid. Dat is wel denk ik het beste, mooiste afscheid wat je kan hebben. Even kijken, en welke moeilijkheden? Daar heb ik wel even over na zitten denken. Van wat kan er het nadeel ervan zijn als je zelf voor een afscheid kiest? Ik denk dat voor mij niet geldt, omdat ik tot de allerlaatste dag wel actief ben. Volgens mij zijn er ook wel Kamerleden, met name fractievoorzitters, of ook als je een positie hebt in de regering, dat als je je afscheid al aankondigt, dat je dan ook gewoon weg bent. Ik bedoel, het geldt niet zo heel erg voor mij, maar ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. Als je je vertrek aankondigt, dat mensen toch anders naar je gaan kijken. Dat weet ik niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat het zo werkt. Een andere moeilijkheid kan ik eigenlijk niet zo goed bedenken. Dit was wat ik wilde delen. Laat ik ook zeggen dat het. Dat ik heel veel met heel veel plezier heb gedaan. Het was echt knetterhard werken, zeker in de coalitie. 60 tot 80 uur per week. En je moet op allemaal plekken tegelijk zijn, wat helemaal niet kan met een club van 5 mensen. Maar we hebben echt het verschil gemaakt. En ja, dat is gewoon het mooie van deze plek. Je kan gewoon zoveel doen en echt het verschil maken voor mensen en voor deze aarde. Ja, de zorg voor het klimaat en voor je leefomgeving. En ja, dus ik ben ook gewoon heel blij en heel dankbaar. En ik kijk toch op een mooie tijd. En ik heb ook heel veel zin om iets anders op te pakken. Ik weet nog niet wat het is, maar ook vast iets met duurzaamheid. En dat gaat ook goed worden. Dus ik wil niet te veel klagen over het Kamerlidmaatschap. Het is ook gewoon heel erg mooi. Het is heel intensief en hectisch, maar het is gewoon ook heel mooi. En echt heel mooi om te mogen doen. En ik heb ook heel veel vertrouwen in mijn opvolgers. Er staat een mooi team klaar. En dat gaat helemaal goed komen.
Nou, dank voor een eerste aanzet. En inderdaad ook voor nog een keer op verschillende plekken tegelijk zijn. Hè, want dat wordt nu meteen even in praktijk gebracht ongeveer in de Kamer en hier. We hebben nog even tijd. Ik weet niet, een paar minuten misschien.
Ja, lukt wel hoor, een paar vragen beantwoorden.
Ja, ja. Jan Posma had een vraag die hij misschien even zelf wil stellen.
Ja, ik vind het een mooie ontboezeming. Interessant. Voorop staat het zelfgekozen afscheid, denk ik, als thema. Dat past volledig bij mijn Alexander Gogel, die ik beschrijf in de bundel. Omdat hij ook telkens 3 keer een zelfgekozen afscheid nam. En zelf bepaalde wanneer hij niet langer in de politiek wilde. En daarom ook was er bij hem, en bij u ook niet, sprake van een tranendal of van een drama. In dat opzicht is het erg vergelijkbaar. U hebt heel goed laten uitkomen hoe zwaar aan de ene kant Kamerlidmaatschap is. Het vraagt alles van je. En de andere kant dat het toch ook wel een unieke functie is. Moeilijk te vergelijken met wat dan ook in onze maatschappij. Dat brengt mij ook tot 2 vragen. U laat duidelijk blijken dat u geen verdere politieke ambitie hebt, terwijl u toch wel uw volledige gegeven hebt in het Kamerlidmaatschap. Dreigt er toch niet iets ergens van heimwee straks? Dat is mijn ene vraag. En in tweede plaats heb ik uw interviews bekeken. Daar trof ik toch ook aan iets wat u niet genoemd hebt, namelijk dat de tijdgeest toch wel erg verandert. U gebruikt met name het begrip sterke toename van de polarisering. En dat heb ik in uw verhaal niet meer gehoord, maar dat wou ik nog even toch even vragen of u daar nog even op kunt reflecteren. Dat ook die tijdgeest misschien iets is waardoor je wat makkelijker afscheid neemt dan wanneer het anders zou zijn. Dat is wat ik wilde vragen.
Ja, zal ik de vragen beantwoorden? Heimwee vast. Ik ga vast heimwee krijgen. Ik denk heel erg naar de mensen. Ik heb zulke fijne collega's. En wij verbinden. Het geloof is ook iets wat ons met elkaar verbindt. En we hebben elke dinsdagochtend een opening van politieke werk met bijbellezing en gebed. En die verbondenheid en de saamhorigheid met mijn collega's, dat ga ik absoluut missen. Ik ga ook collega's bij andere fracties heel erg missen. Ik ga de dynamiek in de Kamer ga ik heel erg missen, want ja, het wordt een beetje een way of life altijd aanstaan. Dus daar zal ik misschien wel van moeten afkicken. Zeer terechte vraag, die ik gewoon ook heel goed begrijp. En toch denk ik dat dat het gewoon wel goed is dat ik nu afscheid neem. En er zal vast ook wel weer een mooie werkkring met fijne collega's voor terugkomen. Ik sluit trouwens niet uit dat er ooit nog weer eens een functie in de politiek komt. Ik bedoel, ik had ook niet bedacht om Kamerlid te worden. Dus zeg nooit nooit. Hè. Ik bedoel, misschien is er nog ergens een keer een gedeputeerde nodig, of een Eerste Kamerlid, of een wethouder. Dat is niet waar ik nu naar aan het omzien ben. Zo oud ben ik nog niet. Dus wie weet is daar nog gelegenheid voor. Ik bedoel, ik wijs het niet af of zo. Het zou gewoon kunnen. De toekomst ligt open. De, Dus dan ja, is het wel iets politieks, maar dan op een andere plek. En ja, uw tweede vraag. Ja, goed dat u die vraag stelt. En ik denk dat dat wel zeker wel aan de orde is. En volgens mij heeft Ronald daar ook al op verschillende plekken wat over laten vallen. Dat het politieke werk gewoon echt wel aan het veranderen is. En door de druk van de sociale media. Ja, door de polarisatie in het politieke debat, maar ook in de samenleving. Dat is gewoon iets in onze tijdgeest die het politieke werk ook beïnvloedt op de een of andere manier. En kijk, ik loop niet weg voor polarisatie. Zeker niet. Maar ik merk gewoon wel aan mezelf dat ik gewoon, ja, ik wil heel graag een verbinder zijn. En twee werelden, zoals bijvoorbeeld boeren en natuur, landbouw en natuur, wil ik met elkaar verbinden. En ik wil oplossingen bedenken, juist om uit die polarisatie te komen. En ik zeg wel eens voor de grap, ik ben woord voor de crisis, want ik ga over stikstof en over klimaat en over corona en over woningbouw. Dus ik heb geloof ik alle crisissen in mijn portefeuille zitten. Biodiversiteit ook. En al die crisissen kunnen we volgens mij alleen maar op één manier oplossen. Dat is door een stap naar voren te zetten en door met heel veel partijen samen tot een oplossing te komen. Maar ik merk gewoon dat in het gepolariseerde politieke en maatschappelijke debat, dat gewoon steeds lastiger wordt. En dat heeft bij mij wel het verlangen doen groeien om op zoek te gaan naar een plek ook buiten de politiek en van concreet met de voeten in de klei handen en voeten te geven aan de zorg voor deze aarde. Dan weet ik niet precies op wat voor plek, maar ja. Ergens bij een NGO of wat ook, in de praktijk handen en voeten geven aan mijn groene ambities. Niet meer praten, maar gewoon doen. Dus daar zie ik ook wel naar uit.
Dank u wel.
En de vraag was nu, waarom zou je nu in deze tijd afscheid willen nemen van de politiek? Maar je kunt natuurlijk ook de vraag even omdraaien. En dat was een student van mij die ik attendeerde op dit webinar. En die zei, nou, mooi onderwerp, afscheid van de politiek. Maar ik wil niet uit de politiek, ik wil erin. Is er ook tegen die mensen die dat nu zouden willen nog iets moois te zeggen?
Ah ja, zeker. Ja. Mensen die in de politiek willen, dat is fantastisch om te horen. Dat zijn mensen met idealen, met een visie die echt het goede zoeken voor de samenleving en echt het land op die plek als politicus willen dienen. Dus dat is gewoon heel erg fijn als daar weer jonge mensen klaarstaan om het stokje over te nemen. Heel, heel tof. En ik zou als adviezen willen geven, stap in, doe mee, praat mee, blijf heel dicht bij jezelf, bij je idealen. Ga veel op werkbezoek om te horen waar mensen tegenaan lopen. Vaak zijn dat hele praktische dingen. En al die verhalen neem je mee naar het politieke debat. Of dat nou in de gemeenteraad is, of Provinciale Staten, of de Tweede Kamer. Ik hoop dat mensen ook altijd op zoek willen blijven gaan naar oplossingen. Politiek is soms ook wel... dan ga ik misschien iets heel spannends zeggen hoor, maar ik heb gewoon met name in de aanloop naar de verkiezingen ook wel meegemaakt, hè. Dan gaat het om een paar one-liners en dan is het filmpje gemaakt en het filmpje wordt op Twitter gezet en ik denk dan met name in de aanloop naar de verkiezingen, als ik allemaal wil weer te begrijpen, hè, dan sta je daar vooral om je standpunten te verkondigen, maar ik geloof ook echt, en ook in de jonge generatie die daar niet staat standpunten te verdedigen en om hun standpunten ook aan het publiek over te brengen. En dat mag natuurlijk, maar dat er daarnaast ook de innerlijke drive is om iets goeds te doen voor een medemens en voor het land. En hou dat vast en blijf dicht bij jezelf. En heel praktisch zorg dat je genoeg eet, slaapt, genoeg tijd doorbrengt met je dierbaren, want het politieke werk kan je helemaal opslokken. En je moet het ook op lange termijn volhouden. Dus dat zou dus ongeveer mijn tip zijn voor jonge mensen die nu de politiek ingaan. Ik vind het in ieder geval heel mooi om te horen dat ze klaarstaan.
Ja, ik nog even een technisch dingetje, want ik begrijp dat er een stuk of wat mensen wel graag hadden willen meedoen, maar op een of andere manier is het toch een technisch probleempje, zodat die hier niet binnenkomen. Dat is niet anders, jammer, maar we nemen de zaak dus op, dus men kan dat na afloop toch nog wel even bekijken. Dus dat zullen we even zien hoe mensen daar dan kennis van kunnen nemen. Misschien nog een van de mede-auteurs die iets te vragen heeft aan Carla Dick.
Ja, ik kan nog wel even. We hebben het natuurlijk al heel veel gehad over de vraag wanneer politiek afscheid nemen van de politiek. Er is natuurlijk veel discussie over de pensioenleeftijd en ook over de vraag of mensen met de zware beroepen niet eerder met pensioen mogen. En nu is het kamerlidmaatschap natuurlijk alles behalve een lichte functie. Maar op het kamerlidmaatschap zit geen einddatum. Een kalenderleeftijd zegt natuurlijk niet alles. Hè. De ene is topfit met 65 en een ander is met 50 opgebrand en uitgeput. Maar ja, hoe meet je dat of iemand zeg maar, nog fit genoeg is voor het Kamerlid? En wie mag daar überhaupt iets over zeggen? En daarmee samenhangt dus ook de vraag van wat is een goed moment om afscheid te nemen?
Spannende vraag, ja. Ja. Nou, kijk, wat er in het verleden wel gebeurde, is dat mensen heel lang politiek actief zijn. En misschien soms ook wel een beetje te lang op een bepaalde post zitten. In ieder geval, ik ga geen namen noemen of plekken aanwijzen, maar nou ja, als dat gebeurt, dan merk je ook dat op een gegeven moment gewoon een nieuwe generatie er ook niet tussen komt. Hè? Dan blijven mensen toch te lang op hun plek zitten en is er geen vernieuwing mogelijk. En om dat te voorkomen heeft in ieder geval de ChristenUnie, en ik weet dat meerdere politieke partijen dat hebben, besloten dat iemand maar 3 periodes, laat ik het even tot het Tweede Kamerlidmaatschap beperken, iemand mag maar 3 periodes Tweede Kamerlid zijn. En kijk, als dat nou na een jaar het kabinet valt, dan telt het niet gelijk als 1 periode mee, maar in principe gewoon 3 keer een periode van 4 jaar. Dus daarmee heb je al een deel ondervangen. Ik merk trouwens dat veel Kamerleden nog niet eens 2 perioden volmaken, omdat het gewoon best wel een pittig ambt is. Dus ik maak me er ook wel zorgen over om de omloopsnelheid van Kamerleden en het collectief geheugen van de Kamer. Daar maak ik me eerlijk gezegd als het gaat om de Kamer meer zorgen over dan dat iemand te lang op zijn post zou zitten. Als het gaat om de houdbaarheidsdatum van iemand, om het even oneerbiedig te zeggen. Dat is ook gewoon het gesprek met het bestuur van de politieke partij en met de selectiecommissie om daarover te beslissen en hoe een kandidatenlijst eruit ziet. En uiteindelijk gaat zo'n kandidatenlijst naar een ledenvergadering en uiteindelijk in alle laatste instantie moet de kiezer zijn stem uitbrengen. Dus volgens mij zitten er door de partijpolitieke systemen op heel veel plekken voldoende waarborgen dat mensen niet te lang doorgaan. En daarmee kunnen mensen een beetje voor zichzelf beschermen. Maar houd je ook de politiek fris en geef je ook gelegenheid aan de jongere generatie om in te stappen. En wat ik al zei, ik denk dat de omloopsnelheid van Kamerleden een groter probleem is op dit moment dan dat mensen te lang blijven zitten en er geen ruimte wordt gegeven aan de nieuwe generatie.
Zou dat idee van 3 termijnen ook niet een soort maximum kunnen zijn voor bestuurders? Is dat ook niet een goed idee? Als dat voor Kamerleden, als je dan op een gegeven moment te lang zit, zou dat voor bestuurders dan ook niet gelden?
Het vierde kabinet Rutte zien jullie niet zo zitten, begrijp ik.
Nou ja, ik bedoel, je kunt gewoon die vraag stellen natuurlijk, toch? Ik bedoel, als je het hebt over afscheid van de politiek.
Ja, dat is wat ik al zei, dat is aan mensen zelf in eerste instantie om te beoordelen. En dan vervolgens is het de partij aangelegenheid. En ja, het is aan selectiecommissie en uiteindelijk ook aan de kiezer. Wie op welke post zit. En natuurlijk, de kiezer heeft geen invloed op de regering. En ook lokaal niet op wie wethouder is. Dat weet ik niet. Of je dat zou moeten willen. Dat,
ja.
Maar ik vind op dit moment... Ik vind het niet slecht georganiseerd. Zeker niet. En ik heb best wel wat vertrouwen in het interne debat in politieke partijen. Om kandidaten naar voren te schuiven. En ja... Ik heb er wel vertrouwen in.
Ja, lijkt me een mooi voorlopig slotwoord. Ik denk dat we nu even naar Ronald van Raak overgaan. En Carla Dick Fabia, als je wil blijven, graag. Maar als dat niet kan, dan hebben we daar begrip voor natuurlijk. Dus dat,
Ja, volgens mij is Hugo de Jonge intussen aan de beantwoording van de vragen begonnen. Dus ik ga, excuses, ik ga hier eruit. Sorry Ronald, ik kan het terugluisteren.
Ja.
Dus succes, fijne avond verder. En bedankt voor de ontvangst.
Ja, en dank voor de deelname. Ja,
ja hoor.
Ja, dan onze tweede gast, Ronald van Raken, die nog langer Kamerlid is geweest. Ik denk voor ongeveer 15 jaar en daaraan voorafgaand ook nog directeur van het wetenschappelijk bureau van de Socialistische Partij en Eerste Kamerlid. Bekend natuurlijk van de wet over het correctief referendum, waar hij nu nog actief mee is. En voor ons als historici ook interessant wat hij voor die tijd heeft gedaan. Want voordat hij politiek stapte, was hij historicus en hij is gepromoveerd op een onderzoek naar 19e eeuws conservatisme, wat eigenlijk altijd wel een aardige gedachte is bij iemand die daarna voor de SP in de Kamer zat. Ronald, en ik zeg je, want we kennen elkaar al heel lang. Fijn dat je er bent en ik geef je graag het woord.
Ja, dankjewel Henk. Ook dankjewel voor de prachtige bundel. Met veel plezier ben ik die aan het lezen. En end op scheut. Buitengewoon interessant. Maar wat Carla vandaag gebeurt is ook wat typisch is voor het Kamerwerk. Op het moment dat je Kamerlid bent, dan word je geleefd en ben je ook niet meer de baas over je eigen agenda. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu afscheid wil nemen, maar daar kom ik later nog op terug. In die jaren dat ik in de Kamer heb gezeten, heb ik natuurlijk ook altijd gestreden tegen een bepaalde dominante ideologie, wat nu dan neoliberalisme wordt genoemd. En wat wel typisch is, vind ik, voor mijn afscheid, waar ik ook vaak door anderen op word gewezen, dat ik 20 jaar lang tegen dat neoliberalisme heb gestreden. Dat nu dat geloof in dat marktdenken van links tot rechts aan het verminderen is. Dat het tijd wordt voor een alternatief. En dat ik dan de Tweede Kamer verlaat. Juist op het moment dat eigenlijk het veld open gaat en in plaats van aan de zijlijn, hè, we op de middenstip kunnen gaan staan. Maar misschien is dat ook niet de ideale plek voor ideologische discussie en ideologische vernieuwing. Je zag dat in de jaren 90 ook veelal buiten het parlement plaatsvond. En misschien is het ook wel goed om die discussie ook in de toekomst buiten het parlement, in het publieke debat en elders te gaan voeren. En daar zie ik ook wel heel erg naar uit. Mijn verhaal lijkt een beetje op dat van Carla als het gaat om het afscheid. En dat is de twijfel. Ik heb altijd, in 2006 ben ik in de Tweede Kamer gekomen, in 2010, 12, 17... Dat op de lijst komen was eigenlijk altijd een vanzelfsprekendheid. Want het is een roeping. Het is het meest fantastische werk, de meest fantastische functie die je maar kunt vervullen. Het hoogste ambt. Een grote eer, dus waarom doe je dat niet? En deze keer vroeg ik aan mijn vrouw van, vind je dat ik op de lijst moet? En toen zei ze van, ja, maar dat vraag je anders nooit. Je twijfelt. En toen zei ze de wijze woorden van, twijfel is ook een antwoord. En dat was voor mij ook een antwoord. Het feit dat ik ga twijfelen, dat lijkt precies op wat Carla is overgekomen. Dat je gaat twijfelen betekent eigenlijk dat je het niet moet gaan doen. Omdat het niet iets is wat je half kunt doen. Je kunt ook niet zeggen, na 2 jaar ga ik weg. Dat kun je niet met goed fatsoen doen. Het is een roeping. Dus het is all the way, 100%, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Kamerlid ben je altijd. Tot je gaat twijfelen, dan houdt het op. Wat ook meespeelt, je noemde al de wet op het referendum. Topinkomens, maar ook de bescherming voor klokkenluiders. Ik heb ook wel het idee dat ik op een hoogtepunt weg kan gaan. En dat is ook echt wel een zegen. Ik kwam vandaag nog een oud bewindspersoon tegen, die niet zelf is vertrokken, maar gedwongen is, onder andere door mij en andere Kamerleden. Ja, en dan merk je dat niet alleen hoe ingrijpend dat is, dat weet je wel, maar dat besef je toch ook vaak als je naderhand weer met mensen spreekt, maar ook hoe anders ze dan gaan terugkijken op alles wat ze gedaan hebben. Alles wat daarvoor is gekomen, komt toch in een bepaalde kleur. In een bepaald daglicht te staan. Dat merk je ook aan het slotakkoord, het boek wat jullie hebben geschreven. De manier waarop je het eindigt, de politiek, ja, is ook heel erg bepalend op hoe je erop terugkijkt. Dus in die zin voel ik me wel echt gezegend. Omdat ik het idee heb dat dat op een moment komt dat ik ook heel erg veel kan nu. Ik snap nu hoe het werkt. Er is geen opleiding voor politicus. Dus je zult het in de praktijk moeten leren. Je wordt in het zwembad gegooid. Je krijgt geen bandjes mee. Je zult boven moeten komen en leren zwemmen. Daar kan een partij je bij helpen. Daar kan een mentor je bij helpen. Daar kan iedereen je bij helpen. Maar dat zul je zelf moeten leren. En ik denk dat je daar ongeveer 4 jaar over doet om dat te leren. Dan na 8 jaar merk je dat dat niet waar was. Dat je dan toch nog niet wist. Maar dat je nog veel meer tijd nodig hebt. Misschien ben ik wat langzamer leerling, maar ik had na 12 jaar het idee van, oh ja, nu snap ik het. Nu snap ik hoe het hier werkt. Nu snap ik hoe de macht werkt. Nu snap ik hoe je de macht kunt controleren. Nu snap ik ook hoe je invloed kunt hebben. Nu weet ik, wat oud-ministers altijd zo, de eminence grises zeggen, hoe de hazen lopen. Ja, dat weet je dan. Dat heb je dan gezien, dat heb je geleerd. Dat kun je niet uit een boekje leren. Dat kun je niet van een meneer of mejuffrouw leren die dat jou vertelt. Dat zul je proefondervindelijk jezelf in moeten onderwijzen. Dat moet je zelf leren. En op den duur kun je dat. En dan kun je er ook mee gaan spelen. En dan pas ben je volgens mij echt een Tweede Kamerlid. Echt een volksvertegenwoordiger. En dan doe je dat een paar jaar. Maar misschien is mijn twijfel ook wel ingegeven door het feit dat je het dan kunt. En ja, als je het kunt, dan kan het ook een kunstje worden. En dan is het minder een roeping. Maar ik had af en toe het gevoel van, ja, in de trein naar Den Haag, dat ik naar mijn werk ging. En dat is het niet. Dat kan niet. Je kunt het niet als een werk gaan zien of een ambacht. Het is altijd veel meer. Dus dat is misschien ook een van de redenen. En ik denk dat Carla dat ook heel terecht zegt. Het is gewoon je persoonlijk leven. Je wordt beheerder van je eigen leven. Je verliest jezelf. En dat is niet zo erg, want je doet het met liefde. Alleen jaar na jaar na jaar na jaar, nou ja, na 15 jaar, komt misschien ook alweer het moment dat je jezelf terug wilt. Je bent woordvoerder, dus je moet zelf denken, je moet zelf doen. Maar je bent ook altijd woordvoerder, altijd alles wat je zegt, of dat nou op de televisie is of op een feestje. Je bent altijd woordvoerder, ook namens een partij, mensen die je gekozen hebben. Dus ja, je moet er ook altijd rekening mee houden met alles wat je zegt, alles wat je doet. Altijd alles op straat, in de supermarkt, overal. Je bent altijd in functie. Je bent altijd het ambt. En misschien, ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat is om weer vrij te zijn. Om weer een beetje meer mezelf te zijn. Dus daar keek ik ook wel een beetje naar uit. Het voordeel van dat zelf gekozen afscheid, besef ik heel goed, is dat je erin kunt groeien. Dus op het moment dat je zegt dat je weggaat, dan ben je toch eigenlijk wel weg in de zin van dat je in de Tweede Kamer rondloopt steeds meer als bezoeker. Vandaag was ik er voor het laatst. Maandag is het afscheid, of dinsdag is het afscheid, maar vandaag als laatste dag in functie. En ja, dan ben je bezoeker. Meer bezoeker. Je begint met een andere. Je begint een beetje weer met, hè? Goh, dingen die je begint de dingen anders te zien. Je begint weer met de anders te praten. Je wordt ook anders aangesproken. De journalisten al een paar weken lang spreken mij niet meer aan als Ronald Verraak, de SP, Tweede Kamerlid, woordvoerder SP. Ja, maar hoe zit dat en dat en dat en zo en zo en ingewikkeld en moeilijk en wie denk je wel niet en dat en dat. Maar, goh, Ronald, hoe werkt het in de politiek? Hoe zit dit? Hoe zit dat? Je wordt op een heel andere manier, je wordt meer als een deskundige benaderd dan als Tweede Kamerlid. Meer als iemand die over de politiek reflecteert, nadenkt, dan iemand die politiek bedrijft. En dan ben je natuurlijk ook al weg. Want ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant en leuk om te doen. Maar ja, om dan nog iets voor elkaar te krijgen, dat kan al bijna niet meer. Een van de redenen waarom ik ook afscheid heb genomen is ook dat ik om de politiek heel erg heb zien veranderen. Ik sprak vandaag ook nog met een oudere journalist. En die zei, toen ik begon, deden wij verslag van algemene overlegjes. Die zijn er de hele dag door. En ik heb dat verhaal wel vaker verteld, maar ik heb wel een heel erg een overgang gezien van de parlementaire democratie naar, zeg maar, de mediademocratie. Voorheen, vroeger, in de 19e eeuw was het ook helemaal het geval, maar ook toen ik nog begon, in 2003 ongeveer, dat ik actief werd, had je debatten en daarvan werd verslag gedaan in de media. En nu zie je veel meer dat politici allerlei uitspraken doen of in debat gaan in de media en daar dan napraten in het parlement. En dat is bezwaarlijk omdat het parlement en de media een andere logica hebben. Een logica die heel goed bij hen zelf past, maar niet bij de ander. En in de media is er een hele eenvoudige, goede logica, dat je moet eenvoudige problemen hebben tussen bekende mensen met een vrij eenvoudige oplossing, liefst ja, nee. Dat is niet erg, dat is de logica van de media. In het parlement heb je altijd ingewikkelde problemen waar heel veel mensen bij betrokken zijn en waar je altijd een compromis zult moeten sluiten. En op het moment dat de logica van de media zo de logica van het parlement gaat domineren, dan word je als Kamerlid eigenlijk ook steeds meer een verlengstuk van de media. En dan zit je als Kamerlid te veel de krant te vullen in plaats van dat je zelf problemen oplost, beanalyseert, onderzoek doet, heel belangrijk. Dus ik heb ook gezien dat misschien het soort Kamerlid dat er de laatste jaren is gekomen, meer het mediakamerlid, dat ik dat gewoon, ik wil niet zeggen dat ik nooit in de media ben, ik ben vaak in de media, maar het is gewoon niet wat ik wil. Het is niet waar ik voldoening uit haal. Ik haal voldoening uit met klokkenluiders, misstanden aankaarten, grote langjarige projecten. Sommige wetgevingsprojecten hebben wel 10 jaar geduurd. Grote onderzoeken, dat zijn dingen waar ik graag mijn tanden in zet en die ik mooi en leuk vind om te doen. Overigens zie ik daar ook wel weer een soort kentering. Omdat je ziet dat Kamerleden als Renske Leijten of Pieter Omtzigt, dat daar nou juist weer meer waardering voor komt. En dat is natuurlijk weer voor mij een heel slecht moment om afscheid te nemen. Voor zover mijn aftrap, Henk.
Dankjewel voor inderdaad prikkelend. Ik heb meteen zelf al wel een paar dingen te vragen. Overigens, ik zag in de Q&A al een paar vragen die meer over het boek gaan of over het onderzoek dat we hebben gedaan. Daar komen we aan het eind denk ik nog even op terug. Ik zou zeggen dat we nu eerst even Ronald bestoken. En mochten er vragen zijn onder de andere aanwezigen, zet dat gerust in de Q&A. En wij doen eerst wel even de aftrappen. Pim Baldek heeft misschien wel een vraag. Je moet even weer unmuten.
Het sluit een beetje aan op wat Jan ook al zei tegen Carla Dick. Twee personen uit ons boek Slotakkoord die na hun vertrek uit de politiek bleven proberen om invloed uit te oefenen zijn bijvoorbeeld Hilda Verwij en Ruud Lubbers. Politiek invloed blijven uitoefenen na het afscheid vindt eigenlijk zowel binnen als buiten de partij plaats. Dat is een begrijpelijke ambitie, zeker voor politici die na een groot aantal dienstjaren als het ware verslaafd zijn geraakt aan hun beroep. Mijn vragen zijn eigenlijk de volgende. Is er in uw visie sprake van de partij in de weg lopen als je dat doet, of van vrijer dan ooit een bijdrage leveren aan het algemeen politiek debat dat in de maatschappij doorgaat? Herkent u die ambitie? Hoe kijkt u daar tegenaan? En hoe denkt u zelf met deze kriebels om te gaan?
Ja, dankjewel. Ik denk verslaafd moet je zijn. Anders kun je het werk niet doen. Anders kun je de adrenaline ook niet verdragen. Dus dat is misschien ook een van de redenen om te stoppen, dat je ook weer wilt gaan afkicken een keer. Ik wil daar twee dingen over zeggen. Eerst in algemene zin zie ik een groot gevaar dat politici hun persoon en hun ambt met elkaar gaan vereenzelvigen. Ik denk dat je alleen succesvol kunt zijn in de politiek als je heel goed snapt dat je tijdelijk bent, Carla zei dat ook, maar dat jij niet dat ambt bent. Dat ambt is die stoel, die zetel, en jij bezet die zetel voor een bepaalde periode. Op het moment dat je die zetel bezet, krijg je veel aandacht. Je mag dingen die andere mensen niet kunnen. Je wordt heel veel in de media aangesproken. En zeker als je dat goed doet, dan zal de media jou vanuit die zetel op een troontje zetten. Maar nadat alle journalisten heel positief over je hebben geschreven en gesproken, zullen ze dat ook, ja, zo gaat dat, negatief gaan spreken en schrijven. En kom je weer van de zetel op een krukje terecht. Dat is een heel groot gevaar, dat je eigenlijk elke dag in de gaten moet houden. Dit is niet mijn persoonlijk. Ik bekleed een ambt. Het hoogste ambt. Het mooiste ambt. Maar dat is niet ik. Want als je dat gaat vereenzelvigen met jezelf. Nou ja, de voorbeelden zijn wel bekend. Mensen die echt gewoon verloren raken als een soort media darling. Zoals dat dan aan de Binnenhof heet. Mediakamerleden die heel veel scoren in de media. Niks bereiken in de Kamer. En uiteindelijk heel snel afbranden, afvakkelen. En dat is het allerhardste afscheid dat er is. Dat je het idee krijgt, vooral met jonge Kamerleden, dat jij heel belangrijk bent, dat je op een troontje wordt gezet en daar vervolgens weer even hard door de media van af wordt geduwd. Dat is het hardste afscheid. En mensen begrijpen ook echt niet wat ze overkomt en gaan dat dan dus ook heel persoonlijk nemen, omdat ze dat ambt en hun persoon zo hebben laten samenvallen. Dan over moet je je mij blijven bemoeien met de partij of met de politiek. Ja, ik denk dat daar ook voor geldt. Ik denk dat je, net als iedereen, ik zal mij als lid van mijn partij met de politiek en met de partij blijven bemoeien. Niet minder dan elk ander. Maar ook daar denk ik dat je moet oppassen om een beroep te doen op je autoriteit, op je persoon. En het idee moet hebben, ze moeten naar me luisteren, want ik ben zo belangrijk geweest. Ik denk als je dat doet, doe je de partij daar geen dienst mee en vooral ook denk ik jezelf niet.
Ik zeg even een vraag van Soraya, die trouwens in de chat zit. Liever even de vraag in de Q&A, dat werkt beter, maar die stelt de vraag, word je toch eigenlijk wel gezien alsof je één bent met je zetel?
Ja, dat klopt. Maar je moet dat zelf, dat onderscheid blijven maken. Als je dat niet doet, dan ben je weg. Wat ook altijd een hele belangrijke les is, dat je de politiek is ook heel veel beeldvorming. Van wat voor beeld wil je dat de media van jou heeft? En dan moet je ook gewoon voorzichtig mee zijn. Dan moet je ook zorgen dat je dat een beetje in de hand houdt. Want anders heb je de hele politieke leven te maken met een beeld waar je voortdurend mee geconfronteerd wordt. Want als de media eenmaal een beeld van jou heeft neergezet, ook als het een positief beeld is, dan is dat een beeld wat je voortdurend overal zult tegenkomen. En dat is heel vervreemd. Dan kun je dus eigenlijk nooit meer jezelf zijn. Dus het is beter voor een jong Kamerlid om gewoon in het begin niet al te veel in de media te komen. Je gewoon te bekwamen, het vak te leren, meters te maken. En pas als je inhoudelijk iets te vertellen hebt, iets te brengen hebt, daarmee in de media te komen. Want media, het woord zegt het al, is een middel. Als dat een doel wordt, ja, dan is dat levensgevaarlijk. En natuurlijk, de buitenwacht ziet jou daar zitten. Die zegt, oh, dat is die meneer of die mevrouw. Jij zit op die zetel, letterlijk, dat je het op de zetel gaat zitten. De zetel zie je even niet meer. Maar je moet zelf beseffen dat je die te leen hebt en dat je een ambt vervult. En dat is heel erg moeilijk in een omgeving waarin je vooral geprikkeld wordt op jouw individualiteit, op jij bent zo bijzonder. Ja, maar meneer Van Raak, dit en dat en zus en zo. Je wordt voortdurend op jouw ego geprikkeld. En het is denk ik ook belangrijk dat in fracties, in sommige fracties zijn daar beter in dan in andere. Ik denk dat bij de ChristenUnie en de SP daar meer aandacht voor is dan in zeg maar wat de meer vrijzinnige fracties. Dat Kamerleden daar ook op gewezen worden. Dat ook gezegd wordt dat ook op het moment dat ze dreigen te ontsporen of dreigen zichzelf te verliezen, dat het ook een beetje in de gaten gehouden wordt.
Maar het klinkt natuurlijk allemaal heel ideaal dat je daar goed op moet letten en zo, maar dat is natuurlijk net de kunst. Dus hoe krijg je dat nu voor elkaar? Want hoe krijg je ook voor elkaar, ik vond dat wel mooi dat je zegt van ja, aan het eind dan dreigde dat Kamerlidmaatschap af en toe een kunstje te worden. En ik denk, als je begint dan is het te weinig als het ware techniek, hè? Dan is het roeping, maar dan weet je nog niet hoe die roeping in de praktijk moet brengen. Aan het eind is het iets te veel techniek geworden, omdat je zo goed weet hoe dat moet. Waar zit ergens de balans in zo'n geval?
In het midden. In jezelf. Dat zul je zelf moeten doen. En daar zul je ook, ik denk dat dat ook belangrijk is voor een fractie. Dat is natuurlijk het grote gevaar van nieuwkomers, die ook echt met een nieuwe partij komen, met weinig ervaring. Met weinig achterban, met weinig afdeling, met weinig leden. Kijk, als ik in een afdeling van de SP kom, ik hoef mezelf niet op te blazen, want ze laten me vanzelf weer leeg. Nou, dat heeft mij wel 20 jaar beschermd voor het feit dat ik dat ambt en diepe mijn eigen persoon, dat ik dat in ieder geval een beetje in verhouding heb weten te houden. En dat valt niet mee, dat is een hele grote uitdaging. Zeker voor kleinere fracties, waar voor wie de Tweede Kamer natuurlijk ook een podium is om zichzelf te presenteren. Als je in je eentje zit in de Tweede Kamer, dan heb je niet altijd de luxe dat je ook nog grote onderzoeken, grote projecten gaat doen. Dan ben je toch eigenlijk vooral bezig met, ik zit hier met mijn ene zeteltje, hoe kan ik zichtbaar worden? En dan is het gevaar natuurlijk best wel groot.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? Een aanvullende vraag. Het gaat nu over personen, individuele Kamerleden. Als ik het hele betoog vanavond hoor, 69 Kamerleden die afscheid nemen. 12 jaar nodig om echt een heel goed Kamerlid te worden, vakkundig Kamerlid te worden. Dan versplintering, uitstekend natuurlijk, al die partijtjes om de meningen van het Nederlandse volk weer te geven. Het wordt meer een meningencollege, ook in verband met die media. Toch wel een uitholling van de functie van de Tweede Kamer. Hoe vangen we dat institutioneel op?
Ja, dat wordt nog wel een ding. Dat wordt wel een probleem. Want de Tweede Kamer dreigt toch wel steeds meer een talkshow te worden. En de kracht van de Kamer zit hem volgens mij in twee dingen. In het collectief, het collectieve geheugen, de collectieve kennis. En daarvoor heb je toch veel mensen nodig die heel lang zitten ook. En die elkaar ook opzoeken op inhoud. Bondjes sluiten. En Kamerleden die zelf onderzoek doen. Kijk, elke dag krijgen we een meter informatie van de regering. Dat is niet eens overdreven. Dat krijg je niet eens gelezen, dat lukt helemaal niet eens. Maar stel, je gaat dat allemaal lezen. Dan ben je dus bezig met de stukken van de regering, de informatie van de regering, de problemen van de regering en de oplossingen van de regering. Dan ben je een soort volksambtenaar. Dan ben je nog eens een keer aan de nakijken wat de ambtenaren hebben gedaan. En of daar nog fouten in zitten. Maar dat heeft niets te maken met volksvertegenwoordiger zijn. Dan moet je zelf informatie krijgen. Netwerken bouwen. Klokkenluiders, stukken, misstanden. Je moet erin duiken. Je moet zelf zien waar de losse eindjes zijn. Dan ben je een goed Kamerlid. En ja, dat is, daar moet je tijd voor maken in je hoofd. En daar moet je tijd voor maken in je agenda. En dat is eigenlijk het vak, omdat je tegelijkertijd natuurlijk jouw agenda niet eens mag. Die agenda heb je niet in de hand. Dus hoe kun je daar ruimte in maken? Maar vooral in je hoofd op het moment dat je de hele dag geleefd wordt. Je wordt geleefd door de media, door de lobbyisten, door je collega's, door de achterban, door de 500 mails per dag, door alle knettergekke dingen die er gebeuren, alles wat je in de gaten moet houden. Hoe kun je daarin nou ruimte vinden om na te denken, om onderzoek te doen? Ik heb dat zelf proberen te doen door heel ouderwets te blijven schrijven, boeken te blijven publiceren. Vorig jaar nog Denken op de Dijken over Nederlandse filosofen. Ook vanuit mijn vakgebied, geschiedenis van de wijsbegeerte. Om me gewoon te dwingen om afstand te nemen van het dominante denken, van de waan van de dag, van de gekkigheid. En gewoon hele oude filosofen te gaan bestuderen. Gewoon om je hoofd even in een ander perspectief te zetten. Nou, ik ken ook mensen, bijvoorbeeld Michiel van Nispe, collega van mij, die gaat marathons lopen, reusachtige marathons. Dus je moet ook tijd maken in je hoofd, in je agenda, om te kunnen nadenken en onderzoek te kunnen doen.
Toch even terug naar die institutionele vraag. Dit is weer heel interessant. Gaat over individuele Kamerleden, maar uitholling van de Kamer, hoe vangen we dat institutioneel op?
Ja, dat kan niet. Dus deze mensen zijn gekozen. We hebben nu 150 Kamerleden en dat zijn weer heel veel nieuwelingen. Die zullen het allemaal weer moeten leren, ook van nieuwe fracties die nog niet kunnen leren omdat ze helemaal beginnen. He, dus het is niet alleen dat je nieuw bent, maar je hebt ook niks. Je hebt ook niks. Je moet helemaal van onderaf beginnen. Dus dan is het niet 4 jaar, maar dan moet je nog dat hele, ja, alles nog leren. Ook het leren van het vak moet je nog leren. Dus je hebt niet eens leerlingen, je hebt ook niet eens leraren, je hebt nog niks. En waar ik me ook een beetje zorgen om maak, is dat we straks 3 van de 4 grote partijen zullen waarschijnlijk in een coalitie zitten. Dan heb je daaronder een aantal partijen, zoals die van mij, met 9 zetels of 6 zetels. Of ja, dan hebben we 3 parlementaire onderzoeken straks. Daar zitten dus per partij 3 mensen in. Ja, wie gaat dan nog? Nou, de rest die loopt zich de hele dag dol dwaas van overleg naar debat, naar mediatoren, naar... Wie gaat dan nog het echte werk doen? Dus dat is een serieus probleem waar ik geen oplossing voor heb. Omdat die 150 Kamerleden dat met elkaar zullen moeten oplossen. Dat kun je ook niet van buiten afdwingen. Of ik kan hier her en der eens een advies geven. Maar dat zullen de 150 dames en heren zelf moeten gaan doen. Die zullen zelf moeten kijken hoe geven wij tanden aan dit parlement.
Ik denk dat we misschien nu eventjes naar wat vragen van de stille aanwezigen moeten gaan. En begin even met een vraag van mijn collega Wim Voermans van Staatsrecht in Leiden, die een vraag heeft die zowel eigenlijk voor Ronald van Raak is als voor de auteurs van het boek. En hij wil eigenlijk van ons horen wat we denken van het strategische vertrek. Dus niet het echte vertrek, maar het strategische vertrek. Je doet net alsof je vertrekt of je gaat wel weg, maar je komt heel snel weer terug. Wat we daarvan vinden. Misschien eventjes, want er zijn ook wel bij de auteurs misschien die daar iets over te zeggen hebben. Ja, Pim Waldeck.
Mag ik eerst? Ronald, Ronald even rusten. Ontzettend leuk verhaal. Ik wou dat Buitenhof jou een keer uitnodigde om het verhaal te doen. Dat zou ontzettend informatief zijn. Maar op de vraag van Voermans, ik kan alleen voor mijn held spreken, zeg maar, de oude Maarten van der Goes, die er denk ik wel strategisch gebruik van maakte door in zijn periode van 10 jaar politiek bedrijven 5 keer zijn ontslag aanbood, als het hem niet zinde. Als het bataasbewind niet tot een besluit kon komen of dingen zei waar het hij totaal niet mee eens was, dan bood hij zijn ontslag aan en dan was iedereen een red me roer. Waarom? Omdat Van der Goes nu typisch iemand was die heel goed de tradition kon zijn tussen het bataasbewind en de Franse hegemonisten in Parijs. En elke keer werd hij dus weer werd hem gebeden van kom alsjeblieft terug, want we kunnen je niet missen. En dan trad hij weer aan en dan moest hij even nadenken en dan zei hij nee, vooruit, ik zal het nog een keer doen. Maar dat heeft hij dus 5 keer gedaan, totdat op een gegeven moment Lodewijk Napoleon zei ja, nu heb ik genoeg van je. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel plaatsvond. In ieder geval in het begin van de 19e eeuw bij Maarten van der Goes heeft dat plaatsgevonden.
Ja, het vertrek dat eigenlijk geen vertrek is. En Wim Voermans vroeg nog toe als voorbeelden Hans van Mierlo, 1977. En hij zegt wellicht Klaas Dijkhoff. En ik hoop Ronald van Raak. Dus ik weet niet precies wat we daarvan moeten denken. Of dit vertrek ook strategisch is dan wel voorlopig. Is het dat?
Nee. Wat je wel vaak ziet, is dat op het moment dat lijsten worden samengesteld, dat begint al heel vroeg, dan zijn de verkiezingen nog lang niet in zicht. En dan kondigen ineens allerlei mensen aan dat ze gaan vertrekken, omdat ze gewoon te horen hebben gekregen dat ze gewoon niet hoog genoeg op de lijst komen. Excuus. Dan is dat ook een waardige manier om afscheid te nemen, want ja, je kan ook zeggen, ja, ik probeer op de lijst te komen, het is niet gelukt. Dan is het waardiger dat je mensen de mogelijkheid biedt om afscheid te nemen. Nou, dat is in mijn geval niet het geval. Moeten jullie dan maar geloven. Het zeggen dat je weggaat in de hoop dat ze je vragen. Nou, dat is bij mij, in mijn geval zou dat in ieder geval zijn mislukt. Is niet doorgegaan. Maar ik denk, voor zover ik weet, is dat vooral in die eerste tijd. Dat mensen een waardiger afscheid kunnen nemen doordat ze dan te horen krijgen. Weet je, als je nou zelf afscheid neemt, dan komt het goed.
Ja, ik weet niet helemaal zeker of we niet dat soort verschijnselen ook nu nog wel hebben. Maar laten we even verder gaan met nog andere vragen die eigenlijk nu eerst even naar het boek gaan. Dat is een vraag van Wilfred Scholten, die net een boek toch over Ascher heeft gepubliceerd en eerder over Biesheuvel. Dus die weet ook wel waar hij het over heeft als het over politieke biografie gaat. En hij zegt van ja, die keuze voor de politie in het boek is wel erg willekeurig. Wat is het wetenschappelijk gehalte daarvan? Kun je daar wel uitspraken over doen? Dat is dus echt een vraag aan ons als auteurs. Ik wil wel even eerst even daar de zakje doen, maar hoop dat een van de anderen dat ook nog wil aanvullen. Ik zou eigenlijk zeggen van ten eerste is dit boek ook gewoon uit plezier ontstaan. Het is begonnen met een groep auteurs die allemaal, of bijna allemaal biograaf ook waren. En die over hun gebiografeerde dus een portret schreven. En door dat te doen onderzoeken we wel het politieke afscheid in algemene zin. En dat betekent niet dat we daarmee kwantitatieve uitspraken kunnen doen. Maar we kunnen wel verkennen wat het betekent om afscheid te nemen van de politiek. Hè? Dus dat verkennen we eigenlijk door telkens zo'n dieptestudie te doen. Dat zou ook andere politici hebben kunnen zijn. En uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat het toch wel vooral bestuurders waren. En toen kwamen we dus ook tot een conclusies over het afscheid van bestuurders. We hebben dat dan nog een klein beetje proberen te ondervangen verder de willekeur door ook nog een inleiding enzovoort erbij. Ik heb in het eerste hoofdstuk geprobeerd om een soort typologie van mogelijke afscheiden te maken. Dus dat voegt dan nog wat algemenere dingen toe. Maar het is ook wat dat betreft denk ik het begin van een ontdekking van een thema dat ook internationaal trouwens in de wetenschap heel weinig aandacht heeft gehad. Dus het is wel eens, en je merkt het ook wel, ook zoals we nu Ronald hoorden en dan straks Carla Dick, van het raakt aan je als persoon. Dat doet het werk als politicus sowieso. Maar ook dat het afscheid geeft ook aanleiding om daarover na te denken. Dus wat doet het ook met je als persoon? Het neemt de hele mens eigenlijk in de slag, die politiek. En dat is op zo'n moment dan ook aan de orde. Dus dat thema biedt ook wel mogelijkheden op dat vlak. Dus zo hebben we dat denk ik aangevat. Wie van de anderen wil hier dit nog even aanvullen?
Ik wil het niet.
Ja, Diederik, ja?
Ja, wat het aardig is overigens ook, is dat in onze bundel de politici allemaal verschillende posities hebben. Het gaat van een burgemeester tot de oud-koningin, Wilhelmina, tot en met de minister, tot en met Kamerleden die dan ook soms minister worden. En dat is het aardige, dat je ze eigenlijk in allerlei posities ziet. Je ziet ze in alle tijden. En wat wel fascinerend is dat het wel zo verscheiden is dat je allerlei soorten afscheiden ziet. Dus dat de typologieën, afscheid die in onze bundel komen, ter sprake komen, eigenlijk nog weer breder zijn dan je op basis van Engelse literatuur zou destilleren. Het is ook op basis geschreven van een artikel, Henk, wat jij hier hebt gepubliceerd. En de bundel is daar wel weer een mooie voortzetting op. Laat toch een grote pluriformiteit zien. En ook wat Ronald van Raar.
Oh, je blijft even de spreker stil. Dat kan soms gebeuren. Het staat ook niet op zijn voordeligst nu in beeld, geloof ik. Maar is er nog iemand anders die nu iets zou willen toevoegen? Want anders dan. Anders gaan we misschien nog eventjes naar een andere vraag. Die vraag die luidt dan is van Kees van Rij. Brazilië staat erachter, dus dat is wel intrigerend. Hoe komt het volgens het panel dat in Nederland geen of nauwelijks oude politici in het parlement zitten, zoals bijvoorbeeld wel in de VS? Aangezien parlementslid ook een kwestie van ervaring en continuïteit van bestuur is, zou je hier in Nederland een lans voor kunnen breken. Moeten we eigenlijk oudere Kamerleden en andere bestuurders hebben? Moeten we hier premiers hebben van 79? Of is dat misschien toch niet zo'n goed idee? Wat, denk, misschien is dit toch wel weer iets wat, waar Ronald wel iets van kan zeggen eerst even.
Ja, in veel andere landen zie je dat politici veel en veel ouder zijn. In Nederland zie je dat de gemiddelde leeftijd, in ieder geval de tijd dat ik in de Kamer zat, heel veel lager is geworden. Ook in bijvoorbeeld de lijst van de SP. Het zijn allemaal dertigers. Dus we hebben een dertigersparlement. Daar kun je verschillende dingen over zeggen. Een van die dingen is wel dat dat mensen zijn die beter passen bij die mediademocratie. Dus als ik zie dat onze parlementaire democratie steeds meer een mediademocratie is geworden. Polarisatie, scoren, snelheid. Dan is dat blijkbaar ook iets waar jongere mensen beter bij passen. Hè? De fractievoorzitters die we hebben, dus ongekend jong zijn die. Als je dat internationaal gaat vergelijken, ongekend jong. Dat is het negatieve. Dus ze passen beter bij, zeg maar, de waan van de dag. De jongeren, hoe jonger, hoe beter je past in dat. In die wedren. Je ziet ook, en dat is meer een positieve insteek, dat in sommige landen je wel heel erg lang carrière moet maken om op posities te komen. Heel veel afrekeningen, heel veel strijd moet hebben gewonnen, heel veel interne strijd, heel veel ruzies, gedoe, politieke moorden, weet ik veel wat allemaal. Dus dat in sommige landen is het ook, ja, om aan de top te komen, moet je ook heel veel mensen onder je laten. En ik heb het idee dat in Nederland het systeem toch ook wel weer heel open is en heel transparant. Je kunt vrij makkelijk een partij beginnen, je kunt vrij makkelijk in de Kamer komen. Er wordt vrij toch, ja, weliswaar binnen een relatief kleine groep nog, maar is vergeleken met andere landen toch ook zelfs bij bewindspersonen toch nog best wel eens over het eigen groepje heen gekeken. Dat zou denk ik een positieve duiding zijn. Maar ik deel wel echt de collectieve kennis. Dat is wel echt een probleem van ons parlement. En dat zou pleiten voor ook weer wat meer oudere mensen. Alleen ja, ik weet niet of je boven een bepaalde leeftijd nog in zo'n parlement zoals wij hebben kunt functioneren. Het is toch te druk, wordt dan toch te groot. De snelheid wordt te groot. Ik denk dat het dan toch te veel wordt.
Het is inderdaad leeftijd, denk ik wel, in de loop van die twee eeuwen die wij hebben bestudeerd, ook wel naar beneden gegaan van het Kamerlidmaatschap. Toch is het wel zo dat het in Nederland altijd uitzonderlijk is geweest, mensen van 80 in de politiek, hoor. Dat is misschien een enkele keer in de Narelse periode, had je een paar van die oude partijleiders die eindeloos bleven zitten, totdat ze opgebrand alsnog vertrokken. Maar in Nederland is eigenlijk ook, in de 19e eeuw was het ook al wel gebruikt om niet heel erg lang te blijven zitten. Meestal was het 65, 70 was toch wel afgelopen. Dus dat is vrij ver gaat dat terug. En ik denk dat het voor, als je Nederland nu vergelijkt met VS, dat het echt ook iets te maken heeft met de pensioengerechtigde leeftijd die in Nederland toch voor politici informeel ook als een soort moment geldt. Hè? Niet per se op de dag af, maar toch wel van dat is een soort suggestie van zou je er nou ook niet zo over gaan denken om te vertrekken. Ik vind het toch een beetje komt die vraag op. En in de VS bestaat dat niet, dat wordt als leeftijdsdiscriminatie beschouwd. Dus dat geldt ook voor politici dan ook, dan komt die vraag ook veel minder op. Maar goed, het zijn ook vrij langdurige verschijnselen toch wel. In Frankrijk heb je al heel lang dat er heel oude politici overal rondhangen. Dus dat is inderdaad wel interessant. De vraag trouwens, nog even omdat Pim Voermans denk ik wel een vrij pertinente vraag is. Het gaat eigenlijk nog even om het Kamerlidmaatschap in het bijzonder. Dat de vraag is of dat. He, dat is het hoogste ambt, formeel gezien. Maar in de praktijk beschouwen we zeker in Nederland toch alle ministers dat niet als zodanig. Gaan helemaal niet op de lijst van de partijlijst staan voor de Kamerverkiezingen en zo. Dat is misschien toch nog wel een kwestie die hier een rol speelt. Hè? Dus er zijn mensen die echt in de Kamer als Kamerlid zich profileren. En dat is uitzonderlijker voor grote fracties dan voor kleine fracties. Voor kleine fracties heb je dat perspectief ook niet van een ministerschap of zoiets. Dat is eigenlijk niet aan de orde, dus daarom doe je dat ook niet. Maar voor die fractie waar dat wel geldt, dan geldt dat ministerschap toch eigenlijk wel een beetje als het hoogste soms. En omgekeerd voor bestuurders die van buiten komen. Dat kan in Nederland. Je hoeft helemaal niet in de Kamer te zitten om minister te worden. Die denken dan van het Kamerlidmaatschap is misschien ook niet zo heel erg de moeite waard.
Dus dat er is altijd wel gerechtigheid, namelijk als je ministers hebt die niet, de bewindspersonen die niet in het parlement hebben gezeten, hebben het altijd moeilijk in het parlement. Dat zie je heel vaak. En een probleem wat ik groter vind, ik vind niet zo erg als Kamerleden minister willen worden, ik vind het eigenlijk een groter probleem als mensen Kamerlid willen worden als opstap in een carrière. Dat is echt wel een, dus dan zijn ze eigenlijk vooral Kamerlid om te netwerken, om burgemeester te kunnen worden of een andere positie te krijgen. En dan neem je denk ik het parlementaire werk niet serieus. Dat vind ik wel een, dat vind ik wel bezwaarlijk, maar daar kun je ook weinig aan doen. Dat is iets aan partijen om die mensen dan ook niet te selecteren.
Ja, nog eventjes over het afscheid. Er komt nog in de chat de opmerking van Oldenbarneveld. Ja, daar denken we altijd van dat hij oeroud was. En hij was ook wel oud, maar toch begin 70 of zo toen hij werd geëxecuteerd. Dus ook zelf daar is het minder oud dan dat je zou denken. Maar goed. Er komt nog even ook in verband met dat Kamerlidmaatschap, daar kwam ook nog even de vraag aan de orde. Hoe zit het nou precies met de zetel die je hebt, dat je ook volksvertegenwoordiger zonder last of ruggespraak bent. Is dat eigenlijk, want bij het afscheid denk ik dat dat ook in zekere zin nog wel weer een rol speelt. Van je bent zeker bij de SP misschien wel allereerst Kamerlid namens je partij, maar zo'n beslissing om te vertrekken die maak je toch allereerst zelf. Dus hoe is de verhouding hier tussen partij en persoon?
Je zult zelf moeten beslissen of je op een lijst wilt. De partij kan je vragen, maar kan je niet dwingen. En als je eenmaal op een zetel zit, ben jij degene die die zetel bezet. En niet de partij, niemand anders. En ik denk ook dat dat goed is. Die zetel komt jou voor die periode toe. Niemand kan jou daar van afhalen. Dus het is ook uiteindelijk aan jou om te besluiten of je tussentijds weggaat. Maar ja, je, als je geen steun hebt van je fractie, geen steun hebt van je partij, als iedereen je ziet rondlopen van, oh, dat is die meneer of mevrouw, die hoort hier eigenlijk niet. Ja, dan kun je wel op je zetel gaan zitten. Maar ja, dan is die zetel niet zo heel waardevol meer.
Ja. Mooi, dankjewel. Zijn er nog laatste vragen? Want anders dan, het is, we lopen naar de klok van 8:30 toe. Dus dan moeten we misschien naar een conclusie gaan. Als er geen vragen direct meer zijn, dan...
Ja? Ik vroeg me voor Ronald van Raak, Henk. Van beland je nu in een diep gat? Of hoe ga jij nu met die overgang om van niet-Kamerlid naar ja, ongekende mogelijkheden?
Nou, ik hoop dat ik het onderscheid tussen ambt en persoon goed heb kunnen maken, goed kunnen vasthouden. Dat maakt het volgens mij makkelijker. Het is voor mij heel makkelijk dat ik het zelf heb kunnen kiezen. Dat scheelt heel erg veel. Dus dat betekent ook dat je ja, gewoon toch wel blijmoedig kunt terugkijken. Ook wel trots kunt terugkijken. Want nogmaals, ik begon er ook mee. De manier waarop je eindigt is heel erg bepalend op hoe je terugkijkt. Hoe succesvol je ook bent geweest. Als je einde rottig is, ja, dan is je carrière rottig. Dat is, daarom is het ook wel belangrijk dat jullie daar aandacht aan besteden. Omdat het zo bepalend is. Ook voor jou als persoon. Dus ik ben echt wel gezegend dat ook mijn omgeving op tijd heeft gezegd van, joh, misschien moet je wat anders gaan doen. Dat is wel heel erg fijn. En daardoor hoop ik dat ik het weliswaar ontzettend ga missen. Want het is het mooiste beroep wat ik ooit in mijn leven zal uitoefenen. Maar ja, dat ik weet niet hoe gat het diep zal zijn. Maar ik denk, mijn gevoel zegt dat het gaat lukken.
Ja, dus dat het moment om de overgang te maken. En daarbij hopen we natuurlijk ook allemaal dat je nog eventjes gaat reflecteren op het ambt. Want daar ben je vanuit je achtergrond echt geëquipeerd voor. En daar zouden wij zelf ook erg mee gediend zijn. En dat afscheid, het bijzondere aan een afscheid is trouwens wel dat je daar niet alleen van tevoren enige invloed op kunt hebben, maar ook nog na afloop. Want Toen dit boek werd gepresenteerd, toen hadden we ook een ervaringsdeskundige die daar kort op reflecteerde. En die zei van ja, Eigenlijk ben ik wel tot de conclusie gekomen dat dat afscheid, waarvan anderen denken dat dat niet zo heel fijn was, dat dat eigenlijk best was zoals het moest gaan. Dus je kunt ook achteraf, kan dat verhaal als het ware nog weer veranderen. En dat kunnen we natuurlijk mensen meegeven die daarmee worstelen, dat dat toch nog wel de manier is om ermee in het reine te komen. En ondertussen moeten we natuurlijk toch, denk ik, erg blij zijn dat mensen allemaal dat, die toch eigenlijk heel belangrijke en waardevolle en mooie functie van Kamerlid zo lang hebben willen vervullen. En Ronald, dat jij hier ook bij hebt willen zijn, is denk ik voor ons heel erg fijn. Het ambt van de politicus is ingewikkeld, is niet makkelijk. Het afscheid ervan is paradoxaal genoeg ook nog eens een keer heel lastig. Maar tegelijkertijd misschien toch ook wel weer iets om daarna weer met veel genoegen op terug te zien. Zoals wij in ieder geval op dit webinar met genoegen zullen terugzien. Dus ik dank iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. De sprekers, degene die vragen hebben gesteld en andere aanwezigen. En ik wil iedereen daarvoor bedanken en tot ziens.